Geliefde gemeente, als Paulus aan de Romeinen de leer uiteen gaat zetten, dan is het zijn diepe besef, het gaat niet maar om de leer alleen. En misschien kun je dat wel eens denken als je catechisatie hebt of als je catechismespreek hebt, een leerdienst, dat je denkt, nou de leer is wel een beetje theoretisch. Ze is zelfs gezegd, leerstukken lijken dan stukken leer. En daar word je dan niet zo blij van. Maar dat is nooit de bedoeling. Als Paulus de leer uiteen gaat zetten, dan is dat iets waarvoor hem het leven in ligt. Alles wat God bekend maakt, dat is voor hem zo belangrijk, zo krachtig, zo heerlijk. En als de Heer het geeft, zullen we het ook nog wel horen. Als we dan beginnen bij Romeinen 1 vers 18... beginnen bij het begin over de leer van God. Paulus laat bij voorbaat horen dat het voor hem geen theorie is. Dat als ik jullie nu nog een heleboel te schrijven heb, en als ik graag bij jullie preken wil en een heleboel te vertellen heb, dan is dat niet maar omdat ik nu eenmaal een verhaal moet vertellen. Dan is dat niet omdat het zo hoort, maar dan is dat omdat daar het leven in ligt. Het is een vreugde om het evangelie uit te dragen. Want dat evangelie, dat is het rijkste, het mooiste, wat er hier in dit leven te vinden is. Woorden vanuit Romeinen 1, versen 13 tot en met 17. Romeinen 1, versen 13 tot en met 17. Over de rijkdom van het evangelie. Drie gedachten. Spreken over het evangelie. Kracht van het evangelie. En geloof in het evangelie. Rijkdom van het evangelie. Spreken over het evangelie. Vers 13 tot en met 15. Eindigt met deze woorden om het evangelie te verkondigen. Dan vers 16. Bij punt 2. De kracht van het evangelie. Ik schaam me voor het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En als derde, geloof in het evangelie, vers 17. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als eerste, spreken over het evangelie. In de vorige versen heeft Paulus gezegd hoe hij verlangt om de Romeinen ook te zien. Hij had nog nooit de Romeinen gezien, tenminste de meeste niet. Hij was zelf nooit in Rome geweest. Alleen die paar gemeenteleden die naar andere delen van de wereld gegaan waren, die had hij soms ontmoet. Maar in Rome was hij nooit geweest, dus de meeste gemeenteleden kende hij niet. Hij heeft gezegd, ik zou het wel graag willen. Ik heb een verlangen om jullie te ontmoeten. Dat ik jullie geestelijke gaven kan meedelen. En tegelijk, dat ik ook vertroost kan worden door wat er bij jullie mag leven. Onderlinge vertroosting, versterking, bemoediging vanwege het werk van de Heere. Zouden die Romeinen kunnen denken, ja Paulus, dat is mooi praten. Papier is geduldig. Je kunt het op papier zetten. En dat papier, dat zegt niks terug. Maar is het wel waar? Verlang je wel echt om ons te zien? Als dat verlangen nu zo groot was, dan was u er toch al aan geweest. En daarom zegt Paulus in vers 13, ik wil niet dat u onbekend is, broeders, dat ik al menigmaal heb voorgenomen tot u te komen. Hij heeft vaak het plan gehad. Hij dacht, nu is het wel tijd om naar Rome te gaan. Maar dan zei de Heere, het is geen tijd. Hij zegt erbij, ik ben tot nog toe verhinderd geweest. Ja, waardoor komt dat? Waardoor was hij verhinderd? Staat er verder niet bij. Kan van alles geweest zijn. Misschien was er geen schip beschikbaar waarmee hij naar Rome kon varen. Misschien was hij in een andere gemeente nodig. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn, allerlei dingen die dan spelen, waardoor hij tegengehouden werd. Daarachter, zegt hij, daar zit de Heere. Dat zien we in vers 10. of mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Hij zegt, als ik kom, dan is dat de wil van God. Dus als hij niet kon komen, dan was het omdat de Heer het nog niet wilde. En de Heer kon daar van alles voor gebruiken. Maar Paulus ziet, heel zijn leven wordt bestuurd door de Heer. Dus het is niet erg. Hij vindt het wel jammer. Maar het is niet erg dat hij niet in Rome geweest is. Het is immers de wil van God. Hij vindt het wel jammer. Hij verlangt er wel naar. Hij heeft al vaak geprobeerd. En hij wil het nog proberen. Het blijft zo dat zijn hart erop gesteld is om een keer in Rome te zijn. Dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom dan? Er zijn zoveel plaatsen om te preken. Waarom zou je dan per se naar Rome willen? Vorige keer ook iets over genoemd. En dat was de grote wereldstad. De grootste stad van heel de wereld. De belangrijkste stad van heel de wereld. En daar op die plaats, dan zou je kunnen denken, de echte macht, die ligt bij de Romeinen. De echte macht, die ligt bij de keizer en de anderen om hem heen. Maar Paulus heeft, toen hij geroepen werd, direct te horen gekregen van de Heere, u zult voor koningen en stadhouders gesteld worden. Dus toen Paulus geroepen werd om te gaan preken, we lezen het in Romeinen in Handelingen 9, toen Paulus geroepen werd, heeft God direct gezegd, als je gaat preken, dan doe je dat niet alleen voor de gewone mensen, voor Joden, voor andere heidenen, maar zelfs voor koningen en stadhouders. Dat evangelie, dat is zo belangrijk, dat moet ook in de grote steden, ook bij de grote mannen gehoord worden. En dat heeft Paulus bij zich gedragen. Hij heeft geweten, ik moet gesteld worden, niet alleen voor stadhouders, maar zelfs voor koningen. Voor de keizer. En er is zo'n verlangen in zijn hart, om ook die mensen te laten horen, dat er een koning is der koningen. Dat er iemand is die belangrijker is, dan alle koningen en keizers en stadhouders van de aarde bij elkaar. Dus dat is een bijzondere reden om naar Rome te gaan. Maar misschien ook wel dit. Daar zijn zoveel mensen. En nu kan Paulus geen miljoen mensen bereiken. Maar hij weet wel, als er in Rome zoveel mensen zijn, er zijn er ook zoveel mensen met een ziel. Als die mensen het evangelie horen, en als hij daar het middel mag zijn dat mensen gaan geloven in de Heer Jezus, dan kunnen zij het weer doordragen. Wat zou zo'n grote stad tot zegen kunnen zijn als daar een grote, krachtige christelijke gemeente mag zijn? Paulus verlangt ernaar dus om naar Rome te gaan. Om ook in Rome vrucht te dragen. Net als onder de andere heidenen, zegt hij in vers 13. Er zijn zoveel plaatsen waar ik al gepreekt heb. Wat zou het een voorrecht zijn om ook dan in Rome te mogen preken? Om in Rome te mogen preken staat er voor Grieken en barbaren. Voor wijzen en onwijzen. Grieken en barbaren. Wat waren die barbaren? Nou, de Grieken, dat waren dan degenen die cultureel hoogstaand waren. In Athene, daar waren de filosofenscholen en zo. De Grieken die zeiden, wij zijn beschaafd, wij zijn goed onderwezen. Maar er zijn allerlei volkeren om ons heen en die hebben dat niet. Die hebben geen scholen, die hebben geen filosofen, die praten onduidelijk. En aan dat laatste is waarschijnlijk ook die naam ontleend. Barbaren. Ze zeiden zoiets, ja, die mensen die zeggen alleen maar bar. Die praten maar een beetje apart. En daar is dan het woord barbaar van ontstaan. Maar dat zijn dus, zeg maar, de beschaafde en de minder beschaafde volken. Zeg, mensen die veel opleiding hebben gehad en mensen die weinig opleiding hebben gehad. Daarom ook wijzen en onwijzen. Paulus zegt, dat maakt eigenlijk niet uit of mensen nou universiteit gedaan hebben. Of ze zijn nooit naar school geweest. Of mensen nou keizer zijn. Of ze zijn slaaf. Ik zou alle mensen wel het evangelie willen brengen. En dat heeft hij ook in de praktijk gebracht. Hij heeft aan hooggeplaatste mensen het evangelie gebracht en heel eenvoudige mensen. En als je daarover nadenkt, dat is toch een wonderlijk iets, hè? Dat het evangelie voor alle soorten mensen is. Datzelfde evangelie, dat ene woord van God. Het maakt niet uit wie je bent, dat is altijd een woord dat gepast is voor je. Waar ook ter wereld, wat voor omstandigheden ook. Dan zijn er ontzettend intelligente mensen die precies hetzelfde woord hebben gehoord als heel eenvoudige mensen. Dan kun je naar de andere kant van de wereld reizen. En er zijn mensen die kennen van dezelfde genade als mensen hier. Eén woord van God. Eén evangelie. Het hebben alle mensen nodig. Je kunt het ook dus tot alle mensen spreken. En nu is niet iedereen als Paulus. Dat je ook met alle soorten mensen kan spreken. Ik denk dat er heel veel zouden zeggen, nou, iemand die niet in God gelooft en die universiteit gedaan heeft, zou ik wel ingewikkeld vinden. Alle argumenten die zo iemand heeft, ja, dan sta ik met mijn mond vol tanden. Ook niet iedereen hoeft met iedereen te spreken. Maar aan de andere kant, uiteindelijk gaat het daar ook niet om. Of wij het kunnen. Wat hier bij Paulus achter zit, is niet de overtuiging dat hij zo goed kan preken. Dat hij in staat is om met hele intelligente mensen te praten, met heel eenvoudige mensen. Maar het is zo dat hij zegt dat evangelie, dat is geschikt voor allen. En daarom wil ik preken. En zo blijft dat. Al heb je helemaal geen universiteit gedaan, dan kun je toch nog wel het evangelie vertellen tot iemand die het wel gedaan heeft. Omdat het gaat om de God van het woord. Ik schaam mij niet, zegt hij. Ik schaam mij niet voor het evangelie. Ik ben niet bang om dat te verkondigen. Ik voel me zelfs verplicht om dat te verkondigen. Herkent u dat? Niet dat je nou allemaal de hele wereld over hoeft te reizen als Paulus. Maar dat je zegt, als de gelegenheid zich voordoet, dan voel ik me gedrongen. Dan weet ik dat ik niet mag zwijgen. Dan weet ik dat ik niet hoef te zwijgen. Ik heb een boodschap die alle mensen nodig hebben. Ik heb een boodschap die ik ook niet zelf verdiend heb. Ik heb het ook maar gekregen. En wat God uit genade mij liet horen, daarom verlang ik het anderen te laten horen. En wie God ook maar op je weg plaatst. Om dan te zeggen, ik ben een schuldenaar. Later zegt Paulus. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Wij zouden zo kunnen zeggen. Wees niemand iets schuldig dan het evangelie. Je moet geen schulden opbouwen bij een ander, maar wel de schuld, de verplichting om lief te hebben en daarom om het evangelie te vertellen. Maar waarom is nu voor Paulus dat evangelie zo belangrijk? En waarom zegt hij, het is geschikt voor de meest hooggeplaatste en de meest laaggeplaatste? Daar gaat hij vervolgens op in. Vers 16, komt onze tweede gedachte, de kracht van het evangelie. Vers Want ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En dat is voor Paulus dus een belangrijke reden. Om niet bang te zijn om te preken. Om ook in Rome voor alle soorten mensen te preken. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Ik ga dat zo natuurlijk verder uitwerken, ook vanuit wat Paulus verder schrijft. Maar misschien is het goed om eerst bij jezelf die vraag te stellen. Als wij zouden zeggen, ik schaam me niet voor het evangelie. Hij zou zeggen, ik zou alle soorten mensen wel willen vertellen over de Heer Jezus. Waarom? Wat is er dan in het evangelie waarom ik zou durven? Wat betekent voor u de Bijbel? Waarom je zou denken, dit moet de ander ook weten. Wat heb je in het woord van God gevonden? Waardoor je kunt zeggen, het kan. Ik kan het echt brengen. Tegen de meest intelligente mensen nog. Mensen tegen wie ik totaal niet opgewassen ben. Toch, ik geloof dat ik kan spreken. Wat zou er nu zijn waarom u zou zeggen, het evangelie, dat is echt de moeite waard. Ik hoop dat u ook zegt, dat hebben mensen zo nodig. Ze gaan verloren als ze niet van de Heer Jezus horen. Dat je ook zegt, het is waar. Het is eenvoudigweg de waarheid. Gods woord is de waarheid. En alle andere dingen die mensen kunnen vinden, die zijn nooit helemaal waar. En alle andere godsdiensten zijn vals. Dus daarom. Misschien zeg je wel, ik weet dat mensen er gelukkig van worden. Dat is ook wel zo. Herkent u dit ook? Paulus zegt, het is een kracht van God. Dat woord van God, dat is niet maar een verhaal. Als je zegt, het is de waarheid, dat is 100% Bijbels. De Heer Jezus zegt het zelf, uw woord is de waarheid. Maar je zou kunnen denken, dat woord is de waarheid dat ik dan moet vertellen. Het is, ja, alles klopt wat er in de Bijbel staat en dan moet ik vertellen en dan moet ik het overtuigen en dan moet ik zorgen dat mensen het kunnen gaan geloven. En als ik dan niet slim genoeg ben en niet de goede argumenten heb, nou, dan lukt het mij niet. En dan heeft die ander gewonnen. En nee, zegt Paulus, wees daar niet bang voor. Het woord van God is een kracht van God. Dat woord heeft kracht bij God vandaan in zichzelf. Dus het is niet maar een verhaal waar wij wat van moeten maken. Maar het is verhaal waar God wat van maakt. Het is het woord dat kracht heeft. Even krachtig als in de schepping. Weten de kinderen hoe krachtig nou het woord van God is in de schepping? Ik denk dat er heel veel kinderen zijn die wel weten hoe dat ging. Toen de Heere alles ging scheppen. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En wat ging hij als eerste maken? Op de eerste dag schiep God het licht. Precies. De eerste dag schiep God het licht. Nou, hoe heeft hij dat nou gedaan? God zei, daar zij licht. En toen? Daar was licht. Dus God zei, God sprak, God gaf een woord, daar zij licht. Dat kunnen wij toch niet? Wij kunnen niet licht maken. Maar toen was het er. Gods woord is zo krachtig, met dat woord van God bracht hij in één keer het licht naar voren. En later zei de Heere weer, een heleboel andere dingen steeds, daar zij, en daar was het. Er moeten dieren komen, en er waren dieren. Er moeten planten komen, en er waren planten. Zo krachtig is de stem van God. En diezelfde kracht zit in het evangelie. Een kracht van God is een kracht die wij niet kennen. Het is iets dat het menselijke te boven gaat. En dat is dan belangrijk om je eigen leven ook naar te kijken. Heeft het woord van God iets gedaan waarvan je zegt dat kon ik niet? Dat kon niet uit mezelf komen. Een kracht van God die dus wat bewerkt. Net zoals toen het licht in de schepping kwam. Dat er zoiets in je ziel gebeurt, waarvan je met het beste wil van de wereld, waarvoor je niet kon zorgen. In 2 Korinthe 4, ik ben in vers 6, daar staat datzelfde. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis moet voortkomen, dat is die God die in onze harten geschenen heeft. Dus die God die gesproken heeft in de schepping, is die God die geschenen heeft in ons hart. Toen ging het licht op in je ziel. En als het licht, dat geestelijke, goddelijke licht, opgaat, aangaat in je hart, wat dan? Dan zie je Christus, zoals je hem eerst nog niet gezien had. Dan kun je geloven, zoals je eerst niet kon geloven. Dan kun je aan God wijden, zoals je eerst niet aan God wilde wijden. Je merkte, mijn hart is zo hard. Mijn hart is zo eigenwijs. Mijn begeerten zijn zo sterk de verkeerde kant op. Mijn verstand is zo duister, ik snap de dingen van God niet. Mijn ogen zijn zo blind, ik lees wel in de Bijbel. Maar het landt niet. En je voelt ook wel eens dat die Bijbel goddelijk is. Je voelt dat er geheimen zit, maar je kunt er niet bij. Totdat God doorspreekt. Dat je hoort dat woord dat spreekt krachtig, zoals ik het nog nooit gehoord heb. Het komt mijn ziel binnen, het gaat open. En zoals ze wel zeggen, de schellen vallen van je ogen. Je ziet het. Dat is Hij. Dat is de God die zalig maakt. Dat is de God aan wie ik mij geven kan. Dat is de God die alles gegeven heeft. En ik hoef er niets meer bij te doen. Dat is die God die het zo waard is dat ik met Hem zal leven. Het woord valt open. De hemel valt open. En dat gaat niet altijd zo van het een op het andere moment. Dat was wel bij de schepping. Dat gaat niet altijd als de Heer in je hart gaat werken. Ja, de Heer kan dat ook op een heel geleidelijke manier doen. Maar het komt er dan wel van. Dat je kunt zeggen, ik was blind. En nu zie ik. Ik was verloren. Ik ben gevonden. Ik was zo dood. En nu is het leven. Leven. Dat van God is. Een kracht Gods. Nu moeten we daarover wel met twee woorden spreken. Iedereen zal met de kracht van God te maken hebben. Later in Romeinen 9 gaat het over de farao. Dan staat er over de farao. Tot dit zelf heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht zou betonen. Dus de farao, daarin heeft God ook zijn kracht laten merken. Hoe dan? Nou kinderen, hoe ging het nou met de farao? Je weet wel welke farao ermee bedoeld wordt, hè? Dat is die farao in de tijd van Mozes. Toen Mozes bij de farao kwam en zei, het volk moet trekken. Ze moeten uit Egypte weg, ze moeten naar het land van God. Toen zei farao, niks daarvan. Ik hou ze vast, want ze moeten mij helpen. Mozes zei, maar ze moeten toch. God heeft het gezegd. En als je niet luisteren wilt, dan zal hij je straffen. Zo gebeurde. Telkens weer kwam er een plaag. De eerste plaag was er als eerste. Water veranderde in bloed. Tweede kwamen kikkers. En de laatste plaag, tiende, alle eerstgeborenen stierven. 10 plagen. En bij al die plagen kon je zo goed merken dat God krachtig is. Dat God sterker was dan de tovenaar, sterker dan de Nijl, sterker dan de zon, sterker dan alles waar ze hun vertrouwen op stelden. Steeds weer bleek, God is machtig. Maar die kracht van God, die farao moest merken, dat was Gods oordeel. Zoals we ook gezongen hebben. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Die kracht van God, die was tot verdoemenis van de farao en van heel veel mensen die aan de farao vasthielden. En zo zullen alle mensen de kracht van God merken. Er is niemand op de wereld die er nooit achter zal komen dat God machtiger is dan de mensen. Zeg goed onthouden. Alle mensen op de wereld zullen erachter komen dat God krachtig is. En ook al in dit leven kan God zijn kracht laten merken tot oordeel. Dat deed hij bij farao, maar niet alleen bij farao. En wat is dat vreselijk? Als je de kracht van God moet merken die je verdoemt. Dat je moet erkennen, hij is sterker dan ik. En ik kan me tegen hem niet verzetten. En ik kan het van God niet winnen. Als je daarvoor gewaarschuwd wilt worden, lees Psalm 2. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoogst bevel ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontziet zijn toorn, verdoolde stervelingen. Denk niet dat je het vol kunt houden tegen God. Als je nou in je hart nog het verzet merkt tegen God. Voor wie geldt dat? Als je nou in je hart het verzet ten diepste merkt tegen God. Dat je met God niet eens kunt worden. Dat je voor God niet wil buigen. Dan zul je de kracht. Nu of later bemerken en ontdekken, ik had het nooit kunnen winnen. Dan ben ik dwaas geweest en ik mij bleef verzetten tegen deze God. Iedereen zal de kracht van God merken. Maar wat een zegen als je het merkt op de manier van het evangelie. Zo staat het hier, dit is een kracht van God tot zaligheid. Ja, de farao, die merkte de kracht van God tot rampzaligheid. Maar het evangelie, wanneer dat in je hart gaat werken, is de kracht Gods tot zaligheid. Dat werkt in je hart, om je bij God te brengen. Ja, daar heeft God wel kracht voor nodig. Immers, als hij niet krachtig werkte, dan zouden we allemaal bij God vandaan blijven gaan. En zelfs als je de Heer hebt leren kennen. Als God niet krachtig vasthield, dan zou je alsnog hem verliezen. Maar God die werkt krachtig naar de zaligheid toe. Een kracht Gods tot zaligheid. Een kracht Gods naar de zaligheid toe. Dat betekent dus dat God ervoor zorgt dat je zeker aan zult komen. En wat doet God daar nou voor? Wat gebeurt er dan in je hart om tot die zaligheid te komen? Kijk, het eerste heb ik al genoemd. Hè, er verandert iets van binnen. Je wordt omgekeerd. Je ogen gaan open. Komt tot geloof. Maar dan is het nog niet klaar toch? Dan gaat de Heer werken. Hij gaat je vormen. Naar het beeld van zijn zoon gelijkvormig maken. De kracht van God die zonder dood, zonden waar je zo aan vast zat, die gaat hij de nek omdraaien. Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8 gaan daarover. Hoe dat de Heere krachtig genoeg is om alles wat niet bij hem past te gaan opruimen. Alles wat wel bij hem hoort te gaan werken. Er komt liefde in je hart die er uit jezelf niet kwam. Er komt een verlangen in je hart. Je beoefent het geloof. En alles daarop gericht dat je mag aankomen in de zaligheid. Maar er moet wel wat gebeuren met een mens, hè. Dat is eigenlijk toch wel schrijnend. Dat er een kracht van God voor nodig is. Engelenkracht is niet eens genoeg om ons in de zaligheid te brengen. Of als het nou zo zou zijn dat je de enige was in heel de kerk die de Heer Jezus niet kende. Als zouden alle mensen in de kerk tegen je inpraten, op je inpraten. Iedereen zou zeggen, joh, het moet zo, je moet dit doen, je moet dat doen. Het zou niet gebeuren. De kracht van alle mensen op de wereld, de kracht van jezelf, de kracht van de engelen is niet genoeg. Er is een goddelijke kracht nodig. Maar die kracht is er ook. En u zegt, Paulus, dat is nou het evangelie waarin God die kracht geeft. En die goddelijke hemelse kracht. Die sterker is dan alles wat er op de wereld is. Die brengt hij in het evangelie naar ons toe. Die werkt hij in het evangelie uit. Als je nou weet, gelooft, doorleeft, dat je goddelijke kracht nodig hebt om je hart op hem te richten. Dan zegt Paulus, daarvoor is nu het evangelie. Zoek het dan in het woord van God. Daar is alles te vinden wat nodig is voor de zaligheid. En voor wat onderweg naar de zaligheid erbij komt. En erbij nodig is. Zoek het in die God. Zoek het in dat evangelie. Herken je dat? Ja, zo is het. Dat woord van God is krachtig. Het woord van God drong binnen. Het woord van God werkte wat uit. En niet maar één keer, maar het bleef zo. Herken je dat? Dan ga je ook voelen toch. Ik kan het uitdragen. Ik hoef me niet voor te schamen. Ik hoef niet bang te zijn dat ik niet uit mijn woorden kan komen. Ik hoef niet bang te zijn of die ander slimmer is dan ik. Of meer levenservaring heeft dan ik. Of in zijn eigen godsdienst beter thuis is dan ik in de Bijbel. Je hoeft het van je eigen kracht niet te verwachten. Het woord zelf is een kracht van God tot zaligheid. En daarom kan ook een eenvoudig iemand die weinig naar school geweest is, toch tot zegen zijn voor een hoogleraar. Als die maar thuis is in het woord. Als dat maar je verlangen is. Om in je eigen verhaal te brengen. Maar het woord van God te brengen. Nu kun je op zich altijd spreken. In principe, iedereen die in de kerk zit, die kan tegen een ander iets vertellen over de Bijbel. Je kan iets vertellen over de Heer Jezus. Het moet al vreemd lopen. Of je kunt niet zeggen dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Of dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Dat weten ook de kinderen. Maar als je met verwachting met anderen kunt spreken. Dat is toch dan, wanneer je de kracht van het woord ervaren hebt. Als je werkelijk ontdekt hebt, het is waar, dat woord is levend en krachtig. En als het in mijn hart kon werken, als er in mijn hart wat veranderd is, dan kan het ook voor die ander. Wat een tegenwerping die ander ook heeft, ik had zelf ook tegenwerpingen. Maar dat woord breekt doorheen en kracht Gods tot zaligheid. Dat is het tweede, de kracht van het evangelie. Als laatste het geloof in het evangelie. Dan staat er nog een keer, want, in vers 17. Paulus wil zeggen, hoe kan het nu dat dat woord krachtig is? Dat dat woord iets doet in je leven? Dat je niet zelf er wat van hoeft te maken, dat zit er ook achter. Wat wij misschien wel zo kunnen denken. Een moslim zegt, ik lees de Koran en dan lees ik daar de voorschriften en dan kom ik erachter. Ik moet 5 keer per dag bidden en ik moet met de Ramadan vasten en ik moet 1 keer in mijn leven op bedevaart naar Mekka. Ik moet aalmoezen geven en nog 1 ding, die weet ik zo even niet. Dat moet ik doen, dus ik moet met dat woord aan de gang. Een hindoe weer op zijn eigen manier, een moslim, een boeddhist weer op zijn eigen manier. Maar zo kunnen wij het ook denken. We hebben de Bijbel. Wij moeten dan met de Bijbel aan het werk. Wij moeten er iets van maken. Maar hier zegt hij, dat is niet waar. Dat woord maakt iets van ons. Dat woord is de kracht. Ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kom ik daar dan bij? Zo zou je het ook kunnen zeggen. Hoe ontdek je die kracht? Nou, Paulus zegt het hier zo. De rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard. God maakt zichzelf bekend. Zijn eigen rechtvaardigheid. Maar ook hoe wij rechtvaardig worden. Nu wat hier staat. En dat gaat hij nog heel erg uitwerken. Vooral in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Dus we hoeven het nu ook alleen maar beknopt aan te stippen. Als de Heer het geeft, dan komen we nog wel tegen. Wat is nou die rechtvaardigheid van God? Wat is nou het geloof? Maar voor nu is dit belangrijk. Hoe kom je nu bij die kracht van God terecht? Dan moet je niet denken, ik moet er wat van maken. Paulus zegt hier, je moet, je mag geloven. Dat is de weg. Een heel eenvoudige weg. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat moet je nou doen met de Bijbel? Geloven. Ja, geloven. En bidden. Geloven. En ermee aan de slag. Geloven. En een heleboel Bijbelkennis. Geloven. En mijn leven veranderen. Nee, zegt Paulus. Al die dingen horen wel. Natuurlijk bidden, Bijbel lezen, onderzoeken. Je veranderen, je bekeren. Dat hoort allemaal bij het leven van een christen. Maar wat is er nu nodig om het geheim van het woord te ontdekken? Wat is er nu nodig om in die genade van God te delen? Het geloof alleen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet uit iets anders dan het geloof. En wat is nou geloven? Wat is nou het geloven van het woord van God? Dat alles bijvallen. Het er helemaal mee eens worden. Het onderbuigen. En je zou het zou kunnen zeggen, dat je onder elk woord van de schrift ja leert zetten. Je leest een tekst, je schrijft eronder ja. Amen. Je leest eronder, je leest de volgende tekst, ja. Amen, Heere. Alles wat God zegt, daar ben je het mee eens. Als God je veroordeelt. Als God je vrijspreekt. Geen tegenwerpingen meer. Niet ja maar. Ja het is al zo maar het is niet voor mij. Ja het is al zo maar het is met mij niet zo erg. Ja het is al zo maar het is misschien niet genoeg. Het geloof zegt eenvoudigweg Ja. Dus hoe kom je nou bij het geheim van de Bijbel terecht? Hoe mag je dat die kracht van God in je leven gaan bemerken? Als je niet meer weerstand biedt. Maar als je gaat buigen, als je ja zegt. In je ziel. Op elk woord dat God spreekt. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En meer niet. Maar ja, denk je misschien wel, ja, maar dat is toch juist ook weer het probleem. Dat geloof, daar mankeert het aan. Dus eigenlijk is het een beetje een vicieuze cirkel. Je moet geloven om de kracht van de Bijbel te ontdekken. Maar je hebt die kracht nodig om te kunnen geloven. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je het zo bemerkt. Het vorige punt hebben we gezegd. Het woord van God is kracht. Krachtig. Die geeft alles wat je nodig hebt voor de zaligheid. Maar om dat woord te kunnen kennen. Om die kracht te kunnen ervaren. Moet je geloven. En zo staat er in vers 16. Een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar hoe kan ik geloven? Vanuit mezelf. Ik heb geen kracht om te geloven. Ik kan het geloof niet maken. Als u toch maar eerst erkent dat het gaat om het geloof. Het geloof alleen. En wat wij zo vaak doen hierbij, is we zeggen ja, ik moet geloven. Maar intussen zeggen we, ik moet een heleboel andere dingen. We hebben het gevoel dat we een heleboel moeten presteren. Laat het doordringen in je hart. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Maar dan blijft het wel waar. Je komt maar zo niet zo ver. Wie wil zich nou gewonnen geven? Wie is er nou bereid om te capituleren? Maar liever niet toch. Je blijft toch liever eigen baas. Hoe kom je nou zover? Datzelfde evangelie. Dat een kracht is voor degene die gelooft. Is ook een kracht om te komen tot geloof. En dus als je eenmaal gelooft in de Heer, dan merk je dat woord is een kracht en het woord gaat werken. En daardoor dat woord mag ik komen uiteindelijk in de hemel. Maar datzelfde woord is ook het woord dat kracht geeft om te geloven. In de Dordtse leerregel staat het zo. Door de vermaningen werkt God zijn genade. Dus als je hoort het woord van God, dan komt God daarin mee. En hij geeft met dat woord de kracht om je hart te openen. Het woord Gods is een kracht voor wie gelooft. Maar het woord Gods is ook een kracht om te geloven. Wat zit je dan op een goede plek? Als je niet kunt geloven, dan moet je hier zijn. En dan kun je misschien heel vaak ervaren. Ik zit in de kerk. Ik hoor het woord. Ik weet in theorie wat er nodig is. Maar het komt er niet van. Ik kan niet geloven. Maar dan moet je niet denken, nou dan maar weg. Dan maar naar huis. Het lukt me toch niet. Nee, dan mag je weten. Dit is de plaats waar God het mij wil leren. Maar misschien moet je wel eerst leren dat je het niet kunt. Heb je ook die confrontatie nodig? Die confrontatie met jezelf. Die confrontatie met je eigen ongeloof. En dat je weet, het is echt een kracht van God die ik nodig heb. Geloven groeit niet uit mijn eigen hart. Maar geloven, dat groeit uit het woord van God. Door de kracht van de Heilige Geest. Het is wel pijnlijk. Pijnlijk om te merken. Ik kan niet geloven. En ik wil me niet bekeren. Maar het is nuttig. Niet nuttig als het je, nou ja, maar in je stoel laat zakken en zeggen het werkt toch niet. Maar het is nuttig als je daardoor gaat beseffen, dan moet ik het van God hebben. God die spreekt, die God is het die werkt. Het is nuttig als ertoe leidt dat je hem ervoor dankt. Als je dan dat geloof mag merken in je hart. En dan kun je zeggen, ja, ik geloof. In mijn hart geloof ik. Ik zeg ja, ik zeg amen. Terwijl je toch zegt, hoe komt het nou? Wat is er nou gebeurd? Het is God die het in mij gewerkt heeft. Het is God aan wie ik het te danken heb. Zijn kracht, zijn genade, die leiden ertoe dat je alleen maar hem er de eer voor kunt geven. Niemand die in de hemel komt, kan zeggen, het heb ik goed gepresteerd. Iedereen die in de hemel komt, die zal zeggen, God heeft me er gebracht en heeft het evangelie ervoor gebruikt. Is dat voor u geen reden om het evangelie hoog te waarderen? Om er goed naar te luisteren en om vrijmoedig erover te spreken. Amen.